om dat ook mogelijk te maken. Er was dus een rabbijn en er kwamen mensen, zeg maar, van zijn synagoge kwamen bij de rabbijn. En die mensen zeiden: rabbijn, de liturgie zoals wij die zondag hebben, die sluit niet meer aan bij het leven wat we door de week leiden. De liturgie van de zaterdag. De liturgie sluit niet meer aan bij ons leven. En de rabbijn gaf een opmerkelijk antwoord. Maar voordat we naar dat antwoord gaan, is ook een vraag waar wij wel vaak mee zitten. Wat heeft ons leven nu met God te maken? Wat heeft de Bijbel met God te maken? We hadden een tijdje geleden categorisatie. En we hadden een aantal activiteiten opgeschreven. En dat is de jongeren door de week doen. Of überhaupt doen. Kerkdienst, school, categorisatie. Hangen met je vrienden, internet, televisie, sport, uitgaan. Nou, dat is een hele lijstje. En mochten ze invullen van nou, welk van deze activiteiten heeft nou met God te maken? Ja, kerkdienst natuurlijk had met God te maken. School. Ja, hij zegt tegen iemand, ik zit op een evangelische school. Dus dat heeft met God te maken, want het is een evangelische school. Vrienden? Nou, nee. Maar alles, nou, wat hebben we gedaan? Uitgelegd, ja. School natuurlijk, wat heeft school met God te maken? Nou, ik kan het op heel veel manieren vertellen, maar ik zei van ja, toen God Adam de hof instuurde, moest hij al die dieren een naam geven. Dus hij moest gaan onderzoeken wat er allemaal was. En is dat ook niet wat we op school leren? Om te ontdekken wat er allemaal in de schepping ligt. En zo heeft school met God te maken. En je kunt het op nog wel andere manieren vertellen. En zo konden we dat ook uitleggen met vriendschap. Eigenlijk ook heel makkelijk, van het is niet goed dat de mens alleen is. En daarom geeft God ons mensen om ons heen. Je kunt het allemaal nog ingewikkelder maken. Maar uiteindelijk was de conclusie van de jongen, oh, alles heeft dus met God te maken. En dan wordt het veel interessanter om over na te denken. Goed, wat zei de rabbijn? De vraag was, lieve rabbijn, de liturgie zoals wij die hebben heeft niet zoveel met ons leven te maken. Nou, zei de rabbijn, dan wordt het tijd dat jullie leven past bij de liturgie. Dus hij wilde niet de liturgie aanpassen aan het leven. Maar zei hij van, nou moet jullie leven maar aanpassen aan de liturgie. En dat is een mooi antwoord om over na te denken. Dat ons leven aangepast, dat we niet onze vormen, onze dingen van God aanpassen aan ons leven. Maar dat wij ons aanpassen aan wat hij aan ons geeft. Dat betekent eigenlijk van Bijbel lezen naar Bijbel leven. Dat wij ons leven aanpassen aan wat de Bijbel vertelt. Nou, dat heeft, als je dat gaat zeggen, dan gaan we er dus vanuit dat de Bijbel een bepaald gezag over ons heeft. Dat de Bijbel wat te vertellen heeft over ons leven. We hebben een pittige preek, dus ik heb zelf wat, lang geleden dat ik het heb gedaan, we hebben wat dia's om te laten zien. Maar wat betekent dat nou, dat de Bijbel gezag heeft over ons leven? Kan je wat laten zien? Het is zelfs zo pittig dat ik uit de Nederlandse geloofsbelijdenis ga citeren. Dus hoe leren we God kennen? Even samengevat, we leren God kennen door zijn schepping. Dus alles wat we om ons heen zien. En door zijn woord. Maar wat is nou het woord van God? Nou, we belijden dat het woord van God... Oh, die hebben jullie niet, maar artikel 3, het woord van God. Wij belijden dat het woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen gesproken hebben, zoals de apostel Petrus zegt. En daarna heeft God in zijn bijzondere zorg voor ons en ons behoud, zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. Het woord van God is de Bijbel. En dan komt artikel 5 uit de Nederlands geloofsbelijdenis, het gezag van het woord. Wij ontvangen al deze boeken van het Oude en het Nieuw Testament, en deze alleen als heilig en kanoniek om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen, geloven we alles wat ze bevatten. En dat doen we niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als kanoniek erkent, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat ze van God zijn. En het bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren. Nou, even samengevat, hoe leren we God kennen? Door de schepping en door het woord. Wat is het woord? Het woord is de Bijbel. De Bijbel is Gods woord en de Bijbel heeft gezag over ons. Maar nou wordt het interessant. Als u uw Bijbel bij u hebt, wat is nou het woord van God? Johannes 1. Gaan we lezen. Er staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dan in vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Jezus is het woord. En in vers 18 staat zelfs, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Hoe leren we God kennen? Door Jezus. Want Jezus is het woord van God. Sterker nog, het ging over het gezag. En dan staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarom geloven we, onderwerpen we ons aan het woord? Omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat het woord van God is. En dan staat er een drietje. En dan staan er teksten bij. En een van die teksten is 1 Korinthe 12. Nou, moet u die tekst eens opzoeken. Daar staat, daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door het toedoen van de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest erkennen we dat Jezus Heer is, dat Jezus gezag over ons uitoefent, dat het woord gezag over ons uitoefent. Dus de Geest getuigt, in de Nederlandse geloofslijnen staat dat de Geest getuigt dat de Bijbel het woord is en gezag over ons heeft, maar hier staat dat Jezus gezag over ons heeft en dat de Heilige Geest dat doet. En nog een verwijzing in de Nederlands geloofsbelijdenis, 1 Johannes 5, vers 6. Dan beginnen we even bij vers 5. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Dus Jezus is het woord. Jezus leert ons God kennen. En de Heilige Geest overtuigt ons ervan dat het ook echt zo is. Dat we door Jezus leren wie God is. Dat is wel aardig, hè? Ik begin met het Nederlands geloofsbelijdenis. Bijbel is het woord en de Geest vertelt dat het woord gezag over ons heeft. Nu zijn we bij Jezus. Jezus is het woord en Jezus heeft gezag over ons. En dat klopt ook. Want dat hebben we gelezen, dat Jezus gezag over ons heeft. Want nu gaan we naar onze Bijbeltekst toe, Matteüs 28. Daar staat, Jezus kwam op de leerlingen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Jezus zegt, ik heb alle macht. Alle gezag komt mij toe. Heb ik gekregen van de Vader. En dat betekent dus, als we gaan praten over de Bijbel, het gezag van de Bijbel, dat het altijd afgeleid gezag is. De Bijbel heeft niet gezag in een soort vacuüm ergens. Jezus heeft alle macht. En als de Bijbel al macht en gezag heeft, dan is dat afgeleid door Jezus gekregen. Nou, voordat u denkt, dit wordt wel een hele technische preek, zeg, ik snap er helemaal niks meer van. Waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, het is wel heel praktisch. Waarom zouden we nu aan mensen vragen om te lezen over het leven van David in de Bijbel? Waarom zou je dat nou doen? Het is heel lang geleden gebeurd. Als het al gebeurd is, zullen sommige mensen zeggen, wat hebben we daar nou aan? Nou, je kan natuurlijk mooie morele lessen uithalen, dat je net zo dapper moet zijn als David, of niet net zoals David op je huis naar blote vrouwen moet kijken, of weet je wel? Ja, waarom zou je dan het leven van David lezen? Dan kan je toch ook hele andere verhalen lezen waar je dat soort mooie voorbeelden uit kan halen. Waarom die verhalen? Dat heeft alles hiermee te maken. Trouwens, dat komt er meteen van. Waarom heeft dat verhaal nou gezag? Waarom hebben verhalen gezag? Wij zijn gewend als iets gezag heeft. Dan is een soort rechter. Ja, maar in de Bijbel staat. En dan zoeken we onze favoriete Bijbeltekst op. In de Bijbel staat zus en zus en zo. In de Bijbel staat, je moet op de Sabbat rusten. In de Bijbel staat dat je niet mag lezen. Dan is de Bijbel een soort rechter geworden. Ja, waarom zou je dan teruggaan naar David? Nou, die tekst in Matteüs helpt wel. Jezus zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik heb alle gezag gekregen. En dit heeft met Gods koninkrijk te maken. Dat Jezus koning is geworden. Gezag is in de Bijbel niet iets statisch. Dat God koning is voor eeuwig en altijd. En je kunt je op hem beroepen, maar de Bijbel vertelt aan de ene kant dat God koning is, maar aan de andere kant hoe hij koning wordt. Je weet dat toen Jezus op aarde liep, het eerste wat hij zei van, bekeer je, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. God gaat nu zijn gezag bevestigen op aarde. En aan het eind van Matteüs zegt Jezus, nu heb ik het. Ik heb het gezag gekregen. Dus als het gaat over Gods koninkrijk, over gezag, dan is dat niet iets statisch, maar dat is iets wat gebeurt. God is bezig om zijn koninkrijk te vestigen op aarde. Er zit dynamiek in. Er is iets aan de hand en er gebeurt wat. En nu gaan we terug naar de Bijbel. Als de Bijbel dus gezag heeft, heeft het gezag te maken met Jezus? En het gezag van Jezus heeft te maken met Jezus die bezig is om zijn koninkrijk te vestigen. Maar dat betekent dat als de Bijbel gezag heeft, dat de Bijbel dus ook een rol heeft in het vestigen van Gods koninkrijk. In het verkondigen van Gods koninkrijk. Niet iets statisch waar je informatie uit kan halen. Ja, dat ook. Maar dat ook als je Bijbel leest, dat er dus iets gebeurt. Dat Jezus de Bijbel gebruikt, het woord gebruikt om te vertellen dat die koning is. En zelfs ons als luisteraars en lezeraars vormt, ons in dat koninkrijk brengt. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel brengt het koninkrijk. En eigenlijk zegt Jezus dat ook in vers 20. Je moet ze leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En dan moet je niet alleen denken aan wetjes en regeltjes, net zoals we in Deuteronomium lazen, het gaat ook niet alleen over wetjes en regeltjes. Maar dan gaat het erover, hoe is Jezus koning geworden? Oh, gaat het zo? Als Deuteronomium het heeft over wetten en dat je alles moet onderhouden, dan gaat het ook gewoon over de geschiedenis. En dat vormt ons. Als je een soldaat bent en je bent in Uruzgan, dan kan je overigens kan vertellen hoe dat Nederlandse bataljon daar terecht is gekomen en hoe het allemaal gegaan is tot nu toe. Dan vertelt hij een verhaal en hij zegt, nu zijn we hier. En dat verhaal heeft gezag. Oké, ja, zo is het gekomen. Daarom zitten we nu hier. En hij zal misschien nu ook vertellen, daarom gaan we nu ook weer weg. Maar hij vertelt een verhaal. En dat heeft gezag. Want dat vertelt waarom en hoe je daar bent. En zo werkt het ook met David. En met al die verhalen in de Bijbel. Die vertellen waarom we hier zitten. En hoe we hier zitten. En hoe we gevormd worden. En dat het over ons gaat. Zoals die soldaten in Oeriskan weten. Dit gaat over ons. Zo mogen wij weten dat als we Bijbel lezen. Dit gaat over ons. Dit Bijbel vertelt hoe wij hier zijn gekomen. Hoe we hier achter de biemen zitten. Hoe we hier op dit plekje in de kerk zitten. Nou, wat verandert er dan? Als we zo Bijbel gaan lezen. Wordt het dan echt anders? Ja, ik denk het wel. Misschien wat weinig tijd om nog verder uit te diepen. Maar ik heb een paar quotes. Een paar citaten van iemand. Die wel goed vertellen hoe dat werkt. Je mag de volgende... Ja, wat is er anders? Het zijn citaten van Chris Wright. Hij zegt, wij vragen ons vaak af, waar past God in ons leven? Maar de echte vraag is, waar past mijn kleine leven in Gods grote verhaal? Want dat is de werkelijkheid. Hij zegt, wij zoeken een doel dat precies past bij ons individuele leven. Maar we moeten een doel zoeken voor al het leven. Inclusief dat van onszelf. Een doel dat deel is van Gods plan voor heel de schepping. Hij draait het dus telkens om. Wij worstelen ermee het evangelie relevant voor de wereld te maken. Maar God is juist bezig om de wereld gereed te maken voor het evangelie. Je zou ook kunnen zeggen relevant. De vraag is niet hoe kunnen we het evangelie relevant maken voor de wereld. Maar hoe kan de wereld relevant worden voor het evangelie. Misschien vraag ik me af wat voor soort plan God met mij heeft. Terwijl ik me eigenlijk moet afvragen wat voor soort mij God wil voor zijn plan. Nou, op het moment dat we die vragen zo gaan stellen. Dan zijn we bezig hoe passen wij in de geschiedenis van Gods koninkrijk. Hoe past ons leven in Gods plan? In plaats van andersom, hoe past God bij mijn leven? Ik denk dat dat anders wordt. Nou, hoe kunnen we dat doen? Ik heb het verdeeld in drieën. Volgens mij volgen van Jezus houdt drie dingen in. Vieren dat Jezus koning is geworden. Volgen hem als koning en heer. En een andere vertellen dat hij koning is en heer. Nou, vieren, hoe kunnen we de Bijbel erin betrekken? In vieren, dan denk ik vooral ook aan wat we vanmiddag doen. Kijk, soms gebruiken de Bijbel en de kerkdienst een beetje als een introotje, een soort opstapje naar de preek. En als we een volle dienst hebben, dan lezen we zo min mogelijk uit de Bijbel, want snapt toch niemand. Dus laten we maar een klein stukje lezen, het gaat om de preek. Maar het kan ook anders. Af en toe kom ik in de Chinese kerk in Rotterdam. En in elke kerkdienst lezen ze een Bijbelgedeelte. En het Bijbelgedeelte heeft niks met de preek te maken. Ze lezen gewoon steeds een stuk. En dan lezen ze dat eerst, leest iemand het voor. En vervolgens vertelt hij daar wat over, wat het Bijbelgedeelte voor hem of haar betekent. En daarna lezen ze nog een keer het Bijbelgedeelte, maar hardop, met de hele gemeente. De Bijbel is niet alleen een opmaatje voor de preek, maar de Bijbel is ook lofprijzen. Als mensen in de Bijbel God gaan prijzen, dan gebeurt het heel vaak dat ze gewoon vertellen wat God heeft gedaan. U hebt dit en dit voor ons gedaan. U hebt ons gered. U hebt ons door de Rode Zee geholpen. U hebt ons bevrijd uit Babel. U hebt mij een gezin gegeven. U hebt mij een oogst gegeven. Dat is lofprijzing. En volgens mij zouden we kunnen kijken, hoe kunnen we in onze samenkomsten de Bijbel ook gebruiken als lofprijzing. Dus niet alleen als informatie, ook kijken wat God ons heeft te vertellen. Dus de Bijbel voor ons. Maar dat we de Bijbel oppakken en aan God vertellen wie die is en wat hij heeft gedaan. Gewoon lofprijzing. Dat kan natuurlijk hier in de kerk. Maar je kunt ook thuis doen. Sommige mensen zijn gewend om te lezen aan tafel. Of misschien heb je een soort stille tijd. En dan ben je vaak op zoek van, ja, maar wat betekent dit nu voor mij? Je kan het ook omdraaien. Je kan het ook zien echt als lofprijzing. Heere God, dit vindt u belangrijk. En we gaan het nu vertellen tegen u. Dan draai je het gewoon om. En dan is het meteen al relevant voor ons. Want dan zijn we God aan het prijzen. Zo zijn we bedoeld. Vieren. Tweede is volgen. wat is nou de werkelijkheid? Ik vond Psalm 86 wel duidelijk. Psalm 86 vertelt dat de werkelijkheid is dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Wij zijn zo druk bezig om te maken. Ja, wat heeft de Bijbel nu mij te zeggen? Hoe kan dat nou? Als Jezus echt alle macht heeft in hemel en op aarde, dan kan het zijn dat wij niet zo relevant zijn voor Jezus. Maar Jezus is super relevant voor ons, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dan gaan we ontdekken wat in 1 Timotheus, of 2 Timotheus 3 vers 16 staat. Sommige mensen heel bekende woorden. Er staat, elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Volgen. Dat we ons leven laten vormen. En dat we Jezus volgen als onze Heer. En het laatste is vertellen. Als Jezus echt alle macht heeft in hemel en op aarde, dan lijkt me dat de moeite waard om te vertellen aan anderen. Vandaar dat Jezus die opdracht ook geeft. Vertel het aan anderen. En we hebben een tijd gehad waarin het goed was om ik-verhalen te vertellen. Verhalen waarin ik de hoofdpersoon was en waarin je kon uitleggen wat er dan zo goed was om te ontdekken wie God is. Dat is heel goed voor mij. Maar ik denk dat we andere samenvattingen moeten gaan hebben in onze tijd. Samenvattingen van het grote verhaal van de Bijbel, van Genesis tot en met Openbaringen, waarin niet ik de hoofdpersoon ben, maar waarin God de hoofdpersoon is. En die gaan over hele alledaagse dingen. En ik val jullie dit jaar lastig met maaltijden, met eten, omdat ik geloof dat een manier is om te vertellen wat het verhaal van de Bijbel is. De Bijbel heel veel heeft te zeggen over eten en dat het in Genesis begint met eten en in Openbaringen eindigt met eten en daartussendoor nog heel veel gegeten wordt en dat het alles heeft te maken met God. Maar de uitdaging is denk ik aan ons allemaal om samenvattingen te vertellen van wat de Bijbel is, hoe Gods Koninkrijk komt met dingen uit het dagelijks leven. En dat aan anderen te vertellen. Want als Jezus alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde, dat betekent dat alles wat wij doen, alles wat we zijn, te maken heeft met hem. En dat de kunst dus niet is om de Bijbel toe te passen op ons, maar net andersom, om ons leven toe te passen op de Bijbel. Nou, dat is denk ik de beweging die ik zou willen maken van Bijbel lezen naar Bijbel leven. Amen. We gaan zingen opwekking 420.